Welkom in de Evangelische Kerk, de Pottenbakker. En ik wil beginnen met een nuttige opmerking. Vergeet niet om na de dienst uw gsm terug aan te zetten. Oké, dus welkom in Gods familie. We verwelkomen ook onze broeder Jan Goemine, die vandaag de boodschap zal brengen met als veelbelovende titel A Room with a View. Maar er is vandaag nog meer gaande, want vandaag, de eerste zondag na Pinksteren, is het traditiegetrouw de zondag waarbij we in gedachten stilstaan bij onze broeders en zusters die te maken hebben met vervolging. En wij in ons gebed onze verbondenheid met hen laten blijken. Zoals elke zondag zijn wij ook vandaag hier op afspraak om een ontmoeting te hebben met de Vader van de Schepping. We willen hem vol dank en vol aanbidding eren in onze liederen. Want hem willen wij volgen met toewijding, met vastberadenheid en volharding, heel ons leven, voor altijd. Want hij is de sterke rots waarop we staan. Hij is ons fundament. Zoals ook David zegt in 2 Samuel 22. Want wie is God behalve de Heere? Wie is een rots dan alleen onze God? God is mijn vesting en kracht. Hij heeft mijn weg volkomen gebaand. Zullen we eerst de zegen vragen over de dienst? Hemelse Vader, we danken u dat wij hier in alle openheid, in alle vrijmoedigheid mogen samenkomen. In tegenstelling tot onze broeders en zusters die te maken hebben met vervolging. We kunnen ons niet voorstellen, heer, wat dat juist inhoudt. We willen uw bescherming vragen voor hen. Geef hen de kracht en de volharding om vol te houden, heer. Totdat u terugkomt. Heer, ik wil u zegen vragen over deze dienst. Zowel in woord als in zang. Laat het tot opbouw zijn en bemoediging van de gemeente. Zeg deze dienst, heer. Het vraag ik u in Jezus' naam. Amen. Lied 489, wij willen u ontmoeten. Laten we er staan.
Thank you. Gaat ook lukken. Goedemorgen. Oh, nog een beetje aan het slapen, precies. Oké, we zijn deze maand een nieuwe maand. Welke maand zijn we nu? Zeg het maar. Juni. Aha, dank u. En een nieuwe maand betekent een nieuw kinderlied van de maand. En het kinderlied van de maand gaat... Ik heb de vreugde van de Heer Jezus diep in mijn hart. En dan in het refrein zingen we... Jezus woont nu in mijn hart. En ik was daarover aan het nadenken en ik dacht... Jezus woont nu in mijn hart. Wat betekent dat eigenlijk? Is er dan zo een kleine Jezus die daar zo in mijn hart woont? Dat kan toch niet? Dat is toch raar? Dus, ik heb een paar mensen een berichtje gestuurd. Maar wat denken jullie dat dat betekent? En gegoogeld op het internet... Wat zou dat willen zeggen? Staat dat zelfs wel in de Bijbel? Jezus woont in mijn hart, van waar komt dat? En ik heb ontdekt, als mijn bronnen juist zijn, dat het woord hart 876 keer voorkomt in de Bijbel. Dus dat wil zeggen dat je meer dan 2 jaar elke dag het woord hart zegt en dat je er dan nog niet bent. Zo vaak. En jullie weten, ik geef jullie graag opdrachtjes. Hè? En ik betrek ook graag de volwassenen erbij. Dus, de opdracht van vandaag... Ga naar een volwassene en probeer samen zo snel mogelijk een vers te vinden waar het woord hart in voorkomt. Dus ik denk, sommige mensen kennen misschien de Bijbel beter van buiten, dus misschien heb je meer kans bij hun. Ga maar op zoek naar een volwassene en zoek maar samen zo snel mogelijk een Bijbelvers waar het woord hart in voorkomt. Hier is alleen iemand. Eén iemand heeft al een Bijbelvers met een hart gevonden, dus wie eerst bij Magda is, heeft al geluk. Ja, Stefanie loopt hier. Hier is al een vers. Ja, daar ook. Zijn er nog die al een vers? Ja, daar. Nog? Oké, okay, wacht. Oké. Is er iemand die eens in de micro wilt zeggen welk vers? Oké, wacht.
Luister, Israël, de Heer is onze God. Alleen de Heer houdt van hem... Met hart en ziel, met heel je wezen. Deuteronomium of zoiets, 6, vers 4 en 5.
Heel goed. Oké, hier vooraan was er nog iemand. Magda?
In Ezechiël, een nieuw hart zal ik u geven.
Een nieuw hart zal ik u geven. Nog iemand?
Laat uw hart niet in beroering raken. Uw geloof in God, geloof ook in mij.
Zo, ja. Kan je het lezen of moet Jan jou helpen? Jan zal het voeren.
Ik heb slecht geschreven, hè. Heb de Heer lief met je hele hart.
Heb de Heer lief met je hele hart. Nog iemand?
Ik heb er nog een gevonden. De ware dood is hij die het innerlijk is, die in zijn hart besneden is. Dat is het werk van de Heilige Geest, niet van de geschreven wet. Romeinen 2, vers 29.
Ja, was er hier nog één? Ja. Laat liefde en trouw je nooit verlaten.
Ga uw weg en uw brood met blijdschap. Drink uw wijn met vrolijk hart. Want God hebt al behagen in uw werken.
Behagen in uw werken, ja. Hier nog één. En Jan straks. De Heilige Geest, maar ja, dat is nog altijd zo'n beetje vaag. Hé. Wat wil dat dan zeggen? De Heilige Geest in je hart woont.
Dat God van je houdt en dat hij bij jou is.
Ja, dat die B is. Ik denk dat het betekent, en dat heb ik ook gevonden, in de Bijbel wordt het hart vaak gebruikt om te vertellen, dat is waar heel je emoties leven, waar alles wat je denkt, dat komt daaruit voort. Bijvoorbeeld, ik ga het hier voorlezen uit Marcus. Marcus 7. In Marcus 7... Vers 21 tot 23 staat het volgende. En het gaat ook over je hart. Luister goed, wat er in Marcus 7 staat, en dat is wat Jezus zegt. Want dat komt van binnenuit je hart. Daar vandaan komen de slechte gedachten. Verkeerde dingen op het gebied van seks, moord, diefstal, ontrouw aan je man of vrouw, hebzucht, slechtheid, bedrog, gebrek aan zelfbeheersing, roddel, kwaadsprekerij, trots, onverstandigheid... Al die slechte dingen komen van binnenuit naar buiten en maken jou onrein. Oei, oei, oei. Er kunnen ook slechte dingen in je hart zitten. Alles wat je denkt en voelt, dat komt uit je hart. En als we zeggen, Jezus woont in je hart, dan denk ik dat we daarmee bedoelen dat alles wat Jezus ons leert, wat God van ons vraagt, dat we dat proberen te doen. Dat we daarnaar streven en dat we die manier van leven willen hebben. Dat we ons hart vullen, dat we onze gedachten, onze gevoelens, het is een manier van zeggen, zo willen we leven zoals Jezus het wil. Jezus woont in ons hart, Jezus is de baas van onze gevoelens, van onze gedachten, van ons gedrag. En het lied van deze maand, dat gaat daarover. En we gaan het samen zingen. En ik denk dat de meesten van jullie het wel kennen. Voor de eerste keer. Is er nog iemand die wilt bidden voordat we naar zondagschool gaan?
Dank u. Dank u, Jezus, voor deze dag. En dat het fijn in de zondagschool kan zijn. En dat iedereen nog van zijn namiddag geniet. En dat het nog een hele fijne dag kan worden. In Jezus naam. Amen.
Amen. Ga maar naar de zondagschool.
Als jullie ook van die mening zijn, staat dan maar recht dat hij alle eer toekomt.
De zaligheid is van God, die samen met het Lam regeert op zijn troon. Eer en rijkdom, wijsheid en macht.
tot eeuw beleiden wij. Groot is uw trouw, o Heer. Hoe groot is uw trouw, o Heer. Van generatie tot generatie, nooit liet u ons in de steek. Gisteren en vandaag steeds dezelfde, die was, die is en die komt. De hemel juicht, uw kerk getuigt, groot is uw trouw, o Heer. Van eeuw tot eeuw beleiden wij, groot is uw trouw.
Jan?
Goedemorgen. Hebben jullie geen dorst gekregen van al dat zingen? Ik heb het voorrecht, hè. A room with a view. Een kamer met een bijzonder uitzicht. Dat is de titel van de preek. Goedemorgen allemaal. Merendeel kent mij, denk ik, of van zin of van naam. Maar voor degenen die mij niet kennen, ik ben Jan Goemene. Ik ben getrouwd met Uriel en heb drie kinderen. We hebben samen drie kinderen. Hanalisa, Pieter-Jan en... Dank u. En Annelien. En ze zijn elk op hun eigen manier waardevol en willen oprecht in het leven staan. En we gaan naar de kerk in Bissegem, vroeger Kuurne. Nu, ik ga het proberen kort te houden. Ik ben ooit politicus geweest, in een ver verleden. En een politicus die slaagt erin om in een half uur te vertellen wat een ander in een kwartier vertelt. Dus ik ga proberen geen politicus te zijn deze morgen. We zijn begin juni. De tijd dat leerkrachten de leerstof voor de examens nog eens doornemen en de essentie nog eens benadrukken. En ik wil eigenlijk hetzelfde doen. Ik hoop dan wel dat er iets blijft hangen van de preek, ook al is het hopelijk geen nieuwe leerstof. Toen ik... Excuseer. Toen ik nadacht waarover ik zou spreken, kwam ik bij Psalm 16 terecht. Niet de volledige psalm, maar een aantal woorden eruit. Het is een messiaanse psalm die geschreven is door David en waarin dat hij zijn vertrouwen in God uitspreekt. Een mooie psalm op zich. Het zou een thema van een preek kunnen zijn, Stefan of Jan. Psalm 16 is een mooie psalm, maar daarover wil ik het op zich niet hebben. En de psalm... In de versie van Psalmen voor nu, dat is een moderne liedbewerking van Psalm 16, daarin sprong er iets uit die voor mij de psalm duidelijker maakt. Ik ga een stukje lezen eruit, uit de liedbewerking. Mijn God, ik kom naar u, dan ben ik veilig. De rest is overbodig. En ik zal nooit de idolen, de afgoden staat er in de herziene Bijbelvertaling, achterna lopen. Ik zal nooit die idolen achterna lopen, die ongelovigen achterna lopen. En telkens ik die zin hoorde, dacht ik, slaag ik erin? De moderne goden zijn misschien niet zoals in Psalm 16 benoemd worden, want daar ging het over bloedoffers. Waren het afgoden die iets eisten, die dingen die onaangenaam zijn. Nu, de afgoderij vandaag in onze harten als christen en in de wereld zijn... Misschien psalmen of afgoden die iets aangenamer lijken. Maar ze houden ons af van de essentie, die afgoden. En in 1 Johannes 5 lezen we wat de essentie is van het evangelie. Daar staat in de laatste verse van 1 Johannes 5. Wij weten dat God zo naar de wereld is gekomen. Hij heeft ons de ware God van dichtbij leren kennen. Wij zijn verbonden met de ware God, omdat we verbonden zijn met zijn Zoon, Jezus Christus. Hij is de ware God. Alleen bij hem is het eeuwige leven. En op zich zou dat een mooi einde van die tekst, van dat woord kunnen geweest zijn, van die brief. Maar Johannes voegt eraan toe, wees op uw hoede voor afgoden. Ook wij kennen de essentie. Wij kennen wat het betekent om christen te zijn. Wij kennen het evangelie, hopelijk. Maar lopen wij nooit idolen achterna? Ik in ieder geval wel. En wat zijn dan die afgoden vandaag? Ik denk dat jullie er zo kunnen opnoemen, die misschien ook in jullie harten soms leven. Afgoden zijn dingen die ons afhouden van God. De voor de hand liggende zijn misschien alcohol, sociale media, internetgebruik, nieuwsverslaving, trots, maar ook werk, een huis, goedkeuring van mensen. Kunnen afgoden zijn, kunnen idolen zijn. In essentie is alles wat ons afhoudt van God, een afgod. En ik vroeg mij af, wat is dan een afgod? Ik heb het zo omschreven. Alles wat je zegt op wie je bent, op je bestemming, troebel maakt, wazig maakt. Alle dingen die je afhouden van wie je in wezen bent. Die ervoor zorgen dat je even niet meer ziet, klaar ziet op wie je bent in Christus. Dat is voor mij afgoderij. En ik vermoed dat hedendaagse afgoderij en wezen terug te brengen zijn tot één iets. Heel vaak gaat het om zelfgerechtheid. Als een troost kan zijn, ook grote godsmannen, grote helden voor ons, zoals David in de Bijbel, had te maken met die zwakte van afgoderij. En ik denk dan aan het verhaal van Bathsheba bijvoorbeeld. Nu, ik wil proberen mee te geven hoe we ons kunnen wapenen tegen afgoden. Ik ga dat proberen te doen aan de hand van drie elementen. Waarom afgoden overbodig zijn. Wat de gevolgen zijn voor ons en onze omgeving als we de idolen of afgoden toelaten in ons leven. En hoe we ons kunnen wapenen tegen idolen. Waarom idolen overbodig zijn? Waarom je waarde zoeken buiten God? Onze identiteit ligt in het gekend zijn door God. Idolen dienen vaak om iets toe te voegen aan onze identiteit. En de wereld waarin we leven zegt dat wie we zijn en wat we doen onze identiteit bepalen. Alleen zoekt de wereld dat buiten God. Dat is de invloed van het werelds denken. Word veranderd door de vernieuwing van je denken, zegt Paulus. Het is belangrijk dat we weten wie we zijn. Het is belangrijk dat we die identiteit kennen. Dat ons denken op de voorgrond komt. Voor onze gevoelens. En dat we ons denken laten bepalen door wat de Bijbel zegt. God houdt van ons. Dat is onze identiteit. God houdt van ons op een manier dat wie we zijn, wat we doen, doorheen onze miserie, doorheen onze gedachten, niet verstoord wordt. God houdt van ons. God ziet jullie graag. Ondanks alle moeites die jullie meemaken, ondanks foute gedachten, ondanks ons zware verleden, God ziet je graag. En in Deuteronomium 7, daar vinden we iets soortgelijk terug. Als de Heer vertelt aan het volk Israël dat hij het volk heeft uitgekozen. En dan zegt hij zelf van waarom kies ik jullie uit? Omdat ik jullie uitkies. God heeft beslist om van het volk Israël te houden. Waarom? Omdat hij beslist heeft om van het volk te houden. Dat is ook zo voor ons. God houdt van ons omdat hij beslist heeft dat hij van ons wil houden. En dat is het fundament van ons denken. Dat is het fundament van het Bijbels denken. Hij heeft jou uitgekozen, omdat hij jou uitkiest. En waarom? Omdat hij van jullie houdt. Sterker nog, de liefde voor ons heeft God geopenbaard door zijn zoon, Jezus, te laten sterven voor ons aan het kruis. En Jezus is de weg om de brug, om de kloof te overbruggen tussen de Vader en ons. Het aanvaarden van zijn offer maakt dat we bij God kunnen komen en een eeuwige bestemming hebben bij hem. Dat is iets wat we moeten vasthouden. Dat is doorheen ons leven de leidraad waar we moeten aan vasthouden. Onze bestemming is niet hier en nu. Onze uiteindelijke bestemming is bij de Heer. Daarom ook, zegt Paulus in 2 Korinthe, daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Dat is het fundament van het Bijbels denken. We zijn een nieuwe schepping in Christus en er hoeft niets aan toegevoegd te worden. Onze identiteit ligt in Christus en dat maakt dat de afgoderij, alles wat ons afhoudt van God, eigenlijk overbodig is. Maar waarom, Jan, ga je dan misschien vragen, waarom hebben we het dan zo moeilijk? Waarom komen er idolen in ons leven? We leven in een gevallen wereld. Dat is eigenlijk het eenvoudige antwoord. Een wereld van pijn, van afgunst, van wereldgelijkvormigheid. En de druk om daaraan te weerstaan is groot. En dan komt het gevaar van afgoden om de hoek te kijken. Afgoden zijn in wezen niets anders dan surrogaatgoden voor God zelf. Ik weet niet of jullie het woord surrogaatmiddelen kennen. Voor diabetische patiënten heb je bijvoorbeeld surrogaatsuiker, nepsuiker, fake, valse suiker, die smaak heeft aan de gerechten met zoetigheden. Alleen, het smaakt niet als suiker. Zo had je ook in de Tweede Wereldoorlog surrogaatkoffie. Echte koffie was te duur. En wat deden mensen? Ze gebruikten chicorij. Surrogaatkoffie. Geen echte koffie. En het smaakte zelfs niet als koffie. Ik herinner mij hoe mijn moeder in de jaren 70 nog, toen koffie wat duurder was, als ze koffie, gemalen koffie zette, dan deed ze er een aantal schepjes chicorij bij. Hè, om de koffie wat sterker te doen smaken. Alleen, je verliest de echte smaak van koffie. Je voegt er iets aan toe dat niet hoort bij de echte koffie. En zo is het ook met ons als we ons laten leiden door een afgod, door een surrogaatafgod. Een afgod voegt een valse smaak toe aan onze identiteit. En wat gebeurt er dan? Ons denken wordt vertroebeld. Een godgerichte houding wordt vervangen door een op onszelf gerichte houding. Wat zijn dan de gevolgen voor ons en onze omgeving als we afgoden toestaan? God heeft ons lief op een onvoorwaardelijke manier. En hij heeft de voorwaarden voor herstel van de relatie tussen God en mensen zelf gebracht. Door toe te staan dat zijn zoon op aarde kwam om voor ons te sterven. Maar hij is ook opgestaan. En daardoor ligt de bestemming naar de hemel open. Het is een keuze die wij kunnen maken om Jezus aan te nemen als leidsman in ons leven. En daardoor kunnen we in de eeuwige bestemming terechtkomen. En mogen we onze focus daarop houden. Dit is die view with the room. Dit is die kamer met een mooi uitzicht. We hebben een ongelooflijk mooie bestemming voor ons. En in momenten van pijn en verdriet kunnen we kijken doorheen dat mooie raam en zien we waar onze uiteindelijke toekomst ligt. De keuze die wij maken voor God, voor Jezus, verandert ons in ons hele wezen. In Colossenzen 1 staat er, hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde zoon, die ons de verlossing heeft gebracht. Onze bestemming ligt niet alleen hier en nu, maar onze uiteindelijke bestemming is in een plaats waar het licht is, waar we Jezus zullen ontmoeten, van aangezicht tot aangezicht. Een plaats vol liefde. Geen tranen meer, altijd vreugde, geen pijn meer. Maar wat gebeurt er als we surrogaatgoden toelaten? Dan ga je op jezelf gericht raken. Meer dan dat. Dan laat je middelen toe die je nooit de voldoening kunnen geven die God geeft. Je vult een gat in je ziel dat enkel door Gods liefde kan gevuld worden. En met zelfgerechtigheid verlies je ook de rust, de vrede, de troost, die enkel bij God te vinden is. Maar daarnaast verlies je ook een stuk het vermogen om lief te hebben, zoals God het bedoeld heeft. Door sterk op jezelf gericht te raken, zie je de medemens niet meer, bij wijze van spreken. En het unieke aan het Bijbels denken is, als je het vergelijkt met andere godsdiensten, het unieke aan het Bijbels denken is, als het goed is, dat we bij uitstek mensen zijn, die beseffen dat we geen haar beter zijn dan de ongelovigen, dan degene die God afwijzen. We zijn even zwak, net zoals hen. We zijn even... Ze hebben het even goed nodig om bij God te zijn, zoals wij het nodig hebben. Maar wat gebeurt er als we die afgoden toelaten in ons leven? Ik hoorde onlangs de term de love factor. Een term die duidt op een geschiedenis tijdens de Eerste Wereldoorlog. De love factor. Of voor degenen die het Engels niet begrijpen, de liefdescomponent. Tijdens de Eerste Wereldoorlog, in de winterperiode, lag de frontlinie vast. Die bewoog niet meer. Er waren de loopgraven aan de ene kant van de Engelsen en de Fransen, en de andere kant waren de loopgraven van de Duitsers. En soms lagen de loopgraven heel dicht bij elkaar, op 50 meter. En het werd kerst. En ik, om het verhaal kort te maken, de Duitsers, de Fransen en de Engelsen hoorden elkaar kerstliederen zingen. Ze hoorden dezelfde melodieën, maar elk zong in hun eigen taal een lied. En het verhaal gaat dat ze zelfs met kerstdag uit de loopgraven kwamen en gingen voetballen met elkaar. De Duitsers zouden dan gewonnen hebben met 3-1, doet het verhaal. Ik weet niet of het klopt. Hè? Er werden zelfs cadeautjes uitgedeeld. En toen werd de oorlog hervat. En wat gebeurde er? De mensen hadden ontdekt, de vijand, de Britten en de Fransen hadden ontdekt dat die Duitsers ook mensen waren van vlees en bloed. Ook iemands vader, iemands kind. Ook mensen die lief proberen te hebben. En wat gebeurt er nadat de oorlog hervat is? Dan merkt de legerleiding dat er evenveel kogels werden verschoten, maar er vielen minder slachtoffers. De Engelsen en de Fransen en de Duitsers, ze schoten letterlijk boven de hoofden van de vijanden. Ze verwittigden elkaar als er een aanval op hun stond. En de legerleidingen van beide kanten wisten wat er aan de hand was en ze zochten een oplossing. De oplossing werd gegeven door Nederlanders. Die bezorgden opium, zodat de gevoelens van liefde onderdrukt werden. De gevoelens van genegenheid voor die vijand werden weggevaagd. De gevoelens voor zichzelf werden weggevaagd door opium. Het probleem van liefde werd opgelost volgens de legerleiding. Nu, wij zijn even zwak als onze ongelovige medemens. Zij zijn niet onze vijand. Onze vijand is de grote tegenstander. En die is al verslagen toen Jezus zichzelf gaf als een offer aan het kruis. Net die love factor, die liefdescomponent, de liefde die wij ontvangen hebben van God, is het fundament om ook andere lief te hebben. Maar ook onze vijand, onvoorwaardelijk. Kort gezegd, door op onze surrogaatafgoden te vertrouwen, verzwakken we als smaakmaker in deze wereld, verzwakken we om onze vrienden en vijanden lief te hebben. Surrogaatgoden zijn als opium. We verliezen onze liefde voor de medemens. We worden weggetrokken van het zicht op onze uiteindelijke bestemming. En onze bestemming om vandaag lief te hebben. We raken meer op onszelf gericht en minder op onze medemensen, op onze omgeving. Wanneer we vanuit surrogaatgoden handelen, voegen we iets overbodig toe. Zoals mijn moeder dat deed met die chicorij in de jaren 70. We voegen met surrogaatgoden iets overbodig toe. Dat beschadigt niet alleen onze relatie met anderen, maar in kern ook onszelf. De vraag is, hoe kunnen we nu ons wapenen tegen idolen? Hoe kunnen we ons wapenen tegen de dingen die wij toevoegen aan het evangelie, aan onze identiteit, aan onze eindbestemming? Hoe kunnen we ons wapenen tegen zelfgerichtheid, zoals die dingen die ik genoemd heb? Toen ik mij voorbereidde op deze preek, had ik een titel voor ogen. Maar op een bepaald moment, ik was niet meer tevreden over die titel. En ik dacht na en ik kwam niet tot een titel. Ik ging slapen zonder dat ik een titel gevonden had. En ik kreeg een droom. Nu weet ik niet of die droom van God kwam. Ik weet wel dat God door dromen kan spreken, maar ik kreeg een droom. En in die droom was ik bezig met een schilderij te maken, maar ik had geen inspiratie. En er kwam een wat oudere man bij mij, met een bril en dikke glazen, en met een strooie zomergoedje. Ah ja, ik droomde in het Engels. We zaten toen in een Engelse omgeving. En die man kwam naast mij staan, en hij zei, I have a room with a view. Ik heb een kamer met een bijzonder uitzicht. Het volgende ogenblik zat ik in de kamer en zat ik bij mensen die bezig waren met een schilderij te maken. Ik heb zelf niet gekeken uit het raam om het uitzicht te zien, want ik werd klaar wakker. En toen dacht ik, dat is het. Dat is de titel voor de preek, A Room with a View. Je zou het kunnen vertalen als een kamer met een bijzonder uitzicht. En de uitdrukking wordt zelfs gebruikt in de reclamewereld. Nou, ik heb het nog even opgezocht vanmorgen. A Room with a View wordt soms gebruikt om een bed and breakfast aan te bieden. Dat soort dingen meer. En dat is wat we nodig hebben om te gaan met de afgoden. Een beeld op onze uiteindelijke bestemming. Van hoe het eigenlijk in het begin bedoeld was. Onze bestemming is niet hier en nu. Maar een bestemming van vreugde, zonder pijn, zonder tranen, met Jezus, met God. Dat is onze eeuwige bestemming. Dat is de hoop waarover Hebreeën spreekt, als een zekerheid van de dingen. Nu, waaruit bestaat die room with a view nu? Ik wil drie dingen noemen. De kracht van het woord, waar we al over gezongen hebben. De kracht van muziek. En de kracht van de gemeenschap. En Ruud had het even met de kinderen over het hart. Wat is nu het hart als Jezus in je hart woont? Wel, ze eindigden met te zeggen, Jezus is de basis van onze gedachten, van onze gevoelens. Eigenlijk is dit de essentie van A Room with a View. Ik zou hier de preek kunnen stoppen, maar ik wil er toch even dieper op ingaan. De kracht van het woord, als eerste. Het is zo cliché, maar het is ook zo waar. God spreekt door zijn woord. Zo kan de kennis van God, van de Bijbel, ons helpen om afgoderij die om elke hoek schuilt te doorzien. Doorheen Gods woord krijgen we de kennis van wat God te zeggen heeft over onze bestemming en wie we zijn in Christus. Onze bestemming is niet alleen de kamer die uitgeeft op een mooi uitzicht. De andere kant van het raam, dat is onze bestemming. Dat is waar we naartoe mogen groeien. En op een dag zullen we die kamer verlaten en dan hebben we dankzij Jezus, doorheen het offer van Jezus, een prachtige toekomst, waar we nu al een uitzicht op hebben. David schrijft in Psalm 16 op een bepaald moment dat God hem zal weghouden van de dood. Ook wij zullen leven. Een leven hebben van overvloed. Een leven van liefde. Een leven bij Jezus. En door de kennis van Gods woord kunnen we ook spreken vanuit Gods woord. We hebben als christen een bijzonder voorrecht om een hoop te kennen die alle verstand te boven gaat. Een leven te hebben van overvloed. En weet je, we hebben een hoop die ongelovigen niet hebben. En waar elke mens naar snakt. Ik hoorde recent hoe mensen afhaken bij het journaal. Meer en meer mensen kiezen ervoor om niet meer naar het nieuws te kijken, omdat er zoveel negatieve berichtgeving is. We hebben corona gehad, we hebben nu de oorlog, en we worden gestort in zoveel onzekerheid. We hebben een verhaal van hoop voor de wereld. De kracht van muziek als een tweede element van die kamer with a view. Een aantal jaar geleden, pre-corona, hoorde ik hoe een professor bezig was met te vertellen over de invloed van muziek. De wetenschapper vertelde dat jongere mensen steeds een negatiever wereldbeeld hebben. En dat wordt vertaald in de muziek en dan krijg je een zelfversterkend effect. Jongeren hebben al een negatief wereldbeeld, een negatief toekomstbeeld, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de wereld. En dat wordt versterkt door de manier waarop ze zingen over die wereld. Het is een wanhoop die aanwezig is in de muziek voor jonge mensen. Meer dan bij vorige generaties worden donkere teksten gebruikt in de muziek. En door dat te beluisteren worden meer en meer jongeren weggetrokken en die donkerte. Ik krijg soms de opmerking van mijn oudste dochter dat ik te veel naar wereldse muziek luister. En ze heeft wel een punt, want wereldse muziek kan ons wegtrekken van God. Sommige wereldse muziek is goed of bevat de mooie elementen, maar vaak ook zijn het waardeloze elementen. Muziek is een krachtig instrument. Het stuurt onze gedachten. Het helpt ons om gevoelens te uiten. Om emoties een plaats te geven. Het helpt ons om teksten te memoriseren. Als ik zing, de Heere is mijn herder, dan antwoorden jullie, mij ontbreekt niets. Liedteksten sturen onze gedachten en daarmee ook onze gevoelens. Jullie weten, jullie beseffen ongetwijfeld wel dat de mens een denkend wezen is, maar ook een emotioneel wezen. Alleen Paulus vertelt niet dat we ons, hoe we ons mogen voelen in Christus. Hij vertelt wie we zijn in Christus. De gevoelens worden bepaald door ons denken. En dat is een werkattitude voor ons. Wordt hervormd door de vernieuwing van je denken, niet door de vernieuwing van je gevoelens. Dat komt achteraf. Maar het is het denken die je gevoelens gaat bepalen. En dat is geen vrijblijvende gedachte, wordt hervormd door de vernieuwing van je denken. Het is een gebod. En niet alleen het woord van de Bijbel kan ons denken veranderen, maar ook de muziek. Het ons eigen maken van christelijke muziek, christelijke liederen, zorgt ervoor dat we in een room with a view kunnen blijven. Ten slotte wil ik het nog even hebben over de kracht van gemeenschap. Ik had het daarnet over de kracht van Gods woord en hoe we ook ons Gods woord kunnen delen. Maar we hebben elkaar nodig om stand te houden. Waar kunnen we terecht met onze pijn? Met ons verdriet? Bij God? We kunnen het plaatsgeven doorheen muziek misschien. Maar we hebben ook elkaar nodig om krachtig stand te houden. Meer nog, de kerk is the place to be als je het lastig hebt. Al te vaak haken mensen af in de kerk, omdat ze niet voelen, omdat ze niet merken dat er een gemeenschap is die van hen houdt en die hen wil steunen. Net als je het even niet meer zo goed weet, als je twijfelt aan God of zelfs aan Jezus' offer, net dan moet je naar de kerk komen. De kerk is, als het goed is, een warme gemeenschap waar je terecht mag komen met je twijfels en waar er geen taboes zijn. Het leven van een christen is, net zoals van de ongelovigen, een traject van vreugde, van pijn, van verdriet. In Matteüs staat er dat God het laat regenen en de zon laat schijnen voor iedereen, voor goede en slechte mensen. En in die omstandigheden van regen en zon is het goed om bij elkaar te komen. Om gemeenschap te vormen. We mogen elkaar troosten, elkaar ondersteunen, elkaar bemoedigen en aanmoedigen. Om naar die room with a view te gaan. Om door het venster te kijken naar onze uiteindelijke bestemming. Wanneer ik soms praat met ongelovigen die iets meer van hun gevoelens en pijn delen, dan besef ik maar al te goed wat ze missen. Zij hebben geen hoop op een betere toekomst. Zij hebben geen troost dat God afweet van hun pijn. Hoe goed is het dan als wij een relatie mogen opbouwen met die buur, met die collega en van onze hoop mogen spreken? We hebben een hoop van een bijzondere aard. Dat is een hoop die we in de kracht van de gemeenschap kunnen delen en versterken. Ik wil eindigen met het volgende. Het afrekenen met surrogaatgoden, met afgoden, met idolen, is een weg van lange adem. We zullen ons hele aardse leven die strijd met afgoderij hebben. En je hoeft er niet zwaarmoedig bij te worden. Maar we hebben een blijde boodschap, een Bijbelse boodschap van hoop. Geen hoop zoals de wereld die kent, maar een hoop die zekerheid is, zegt Hebreeën. En die hoop is van een bijzondere aard. Die bijzondere aard is te vergelijken met wat Jezus bedoelt toen hij zei dat we onze vader en moeder moeten haten. Toen Jezus dat zei, bedoelde hij niet dat we effectief onze vader en moeder moeten haten, maar dat onze liefde voor Jezus zodanig groot moet zijn dat in vergelijking de liefde voor onze ouders niet tegelijkt. En dat is ook de hoop die we mogen hebben. De hoop, we hopen op mooi weer, maar daarin schuilt een grote onzekerheid. We hopen op een goed gesprek, daarin schuilt een grote onzekerheid. Maar de hoop die Jezus ons gegeven heeft doorheen het kruis, is een hoop die zeker is. Waaraan we mogen vasthouden, waaraan we mogen groeien. En die ons uitzicht heeft op een uiteindelijke bestemming die zoveel mooier is dan wat we hier nu meemaken. Ik denk dat het belangrijk is om aan die hoop te blijven vasthouden. Dat we in die room with a view verblijven. En dat als we het moeilijk hebben, dat we vlug komen naar die room with a view om samen met broers en zussen te zingen. Het woord te delen. Te bidden, te volharden, om samen de weg van God te gaan. Ik wil je oproepen om samen in die kamer met het mooie uitzicht te verblijven. Een uitzicht op onze uiteindelijke bestemming, waarvoor we bedoeld zijn. En in die kamer lezen we Gods woord, leren we uit Gods woord, zingen we samen en bemoedigen we elkaar. Huilen we samen, lachen we samen. Terwijl we blijven kijken door het raam dat we hebben in onze room with a view. Zo kunnen we onze afgoden op een afstand houden. Of zoals Johannes schreef, wij weten dat God zo naar de wereld gekomen is. Hij heeft ons de ware God van dichtbij leren kennen. Wij zijn verbonden met de ware God omdat we verbonden zijn met zijn Zoon, Jezus Christus. Hij is de ware God. Bij hem alleen is het eeuwige leven.
We hebben nu een moment van gebed. En zoals er al gezegd geweest is, het is de zondag van de vervolgde kerk. Dus laten we ook in eenheid met onze broers en zussen die zoveel lijden nu in gebed gaan. Ik stel voor dat we ons vooral daarop richten tijdens het gebed. Op onze broers en zussen die zwaar vervolgd worden. Dat ze ook, zoals we zo hebben gehoord, hun blik mogen blijven richten op Jezus die alle hoop is. Iedereen voelt zich vrij, ik zal dan afsluiten.
Niets is gelijk aan zijn almacht.
Let the old
Ik wil afsluiten met Romeinen 15, vers 13. De God nu van de hoop mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest. Amen. Een gezellige zondag en een gezegende week.